Dit is een podcast van Clara.
I don't care about the word art because it's been so discredited.
Pompidou met Chantal Patin.
Een hele goede middag en welkom in Pompidou. We beginnen altijd met Marcel Duchamp, zelfs als we het een uur zullen hebben over Marcel Broodaars. En de aanleiding daarvan is vandaag een tentoonstelling die vorige week al is geopend in het MUCA in Antwerpen. Dat is Soleil Politique, een tentoonstelling heel gevarieerd met werken van Marcel Broodaars. En ik ga daar dus een uur over praten met de jonge curator Lotte Bekwee. Dag Lotte, een hele goede middag.
Hallo.
Met ook Bart de Baere, nog altijd de patroon hier in het MUCA. En we hebben ook een kunstenaar van wie ook werk te zien is in het MUCA. En dat is Guillaume Bijl. Uw applaus alsjeblieft. Ik ga beginnen met Bart de Baere. Rond Marcel Broodaars was een aantal jaren geleden heel veel te doen. Dat had natuurlijk ook te maken, Bart, met de herdenking van zijn overlijden. Dat was 40 jaar geleden, in 2016, dus is overleden, reken en tel, heel snel, in 1976. In eigen land was het toen ontzettend stil. Er was van alles te doen in het MoMA in New York. Daar hebben ze Broodaars ontdekt. In Düsseldorf, ook in Madrid. Waarom moest het zo lang duren voor er hier iets gebeurde?
Ja, we hadden topwerken kunnen maar op één plaats tegelijkertijd zijn. Dat is ook een praktisch gegeven.
Ja. Er is maar één grote mosselpot.
Er is maar één grote
en
mosselpot.
En die stond toen in New York en nu staat hij hier. Voilà.
En we hadden natuurlijk kunnen aansluiten bij de trein. Ja, dus omdat die tentoonstelling, die rondreizende retrospectief is gemaakt door Manuel Borja Vilal, de directeur van Reina Sofia Madrid, die een partnermuseum is van ons. Maar wij vonden het belangrijk in deze reeks tentoonstellingen die we aan het maken zijn over sleutelfiguren in de 20e eeuw die in Antwerpen een stukje een thuishaven hebben gevonden, om eigenlijk ook een Marcel Broodaars van hier uit te maken.
Ja, er zijn tentoonstellingen geweest over Joseph Beuys, ook over James Lee Byers. Lotte Bekwee, daar heb jij ook aan meegewerkt. En nu Marcel Broodaars. Kan jij even iets zeggen over die link tussen Broodaars en Antwerpen? Want het is een figuur die altijd wordt geconnecteerd met Brussel.
Ja, klopt. Ik denk ook dat die link met Brussel in de eerste plaats ook daar juist is en blijft. Maar Antwerpen heeft natuurlijk in de Wide Wide Space heeft hij vijf solo-tentoonstellingen gehad.
Wide Wide Space, ik ga even tussenkomen, was een heel belangrijke galerie in die tijd van Annie de Dekker en ook van Bernd Lohaus. En die hebben baanbrekend werk gedaan voor ook Panamarenko bijvoorbeeld en Marcel Broodaars. Wou ik er even tussen vertellen, Lotte, terug aan jou.
Ja, dat is direct ook de link met Antwerpen, de link voor heel veel van die avant-garde kunstenaars uit die tijd. Vormde de Wide Wide Space een soort van verzamelpunt en een begin voor een internationale carrière. Laat maar zeggen, omdat de Wide Wide Space heel snel heel goed vernetwerkt was in deze regio hier.
Ja. Lang geleden heeft Annie de Dekker mij verteld dat zij met haar man, Wijlen Bernd Lohaus, naar Brussel ging. En ze belden aan bij Magritte, maar die was er niet. En ze zijn toen maar naar Marcel Broodaars gegaan. En die was toevallig wel thuis, Bart. Klopt dat verhaal? Want het is eigenlijk te mooi om waar te zijn.
Ik denk dat het klopt.
Dat heeft hij mij zelf verteld.
Het klopt. En wat meer is, zij gingen met hun kapitaal daar. Ze gingen met een portefeuille daar naartoe om Magritte te kopen. En ze zijn thuisgekomen met Broodaars. Dat is nog een strafrij jaswaar. En Magritte was in Amerika voor zijn retrospectieven.
Ja, die eerste tentoonstelling in Wide Wide Space, wanneer moet ik die situeren, Lotte?
Dat is 1966.
Ja, het is toen voor Broodaars begonnen, want we kennen zijn verhaal. Het is een man die voor een stukje suppost was, journalist was geweest, van alles had gedaan, conferencier. Zo'n man van 12 stielen en 13 ongelukken, zou je kunnen zeggen. Waarom heeft hij beslist om beeldend kunstenaar te worden? Want die stap moeten we toch nog even uitleggen.
In 1966 schreef hij heel uitdrukkelijk zijn uitnodigingsmanifest. Dat is zijn eerste solo-tentoonstelling dat hij heeft in Galerie Saint-Laurent in Brussel. En in dat manifest schreef hij letterlijk: moi aussi, je vais vendre quelque chose et réussir dans la vie. Dus waarom is hij met kunst begonnen? Hij is In 64 is hij 40 jaar oud. En hij zegt letterlijk dat het gaat om iets te kunnen verkopen. Dus hij is dan dichter geweest. Hij heeft inderdaad rondleiding gegeven in het Paleis van Schone Kunsten heel lang. Dus hij kende heel dat milieu. Maar als dichter kwam hij niet... had hij de inkomen. Dus dat is een strategische zet om dan gewoon maar objecten te beginnen maken. Want ja, de pop art was toen... van Amerika naar hier overgewaaid. En hij zag, als je gewoon objecten maakt, blijkbaar is daar een markt voor. Want er ook iemand als Hubert Peters. Dus dat was een heel vruchtbare grond voor die kunststroming, pop art. En zo begint hij met gewoon objecten te verkopen.
Dat was, ja, was dat meteen een soort commentaar ook op een markt gegeven, toen al in de kunst, Bart de Baere?
Zeker, we zijn wel, maar er zitten ook andere dingen bij. Je hebt bijvoorbeeld op dat moment visuele en concrete poëzie. Dus eigenlijk die gebieden die lopen minder scherp onderscheiden dan wij het nu zien. Dus mensen die geïnteresseerd waren in wat is er aan de hand, die zagen allerlei dingen bewegen. Dus ook zo'n Broodhaars. En ik denk bij Broodhaars moet je ook niet onderschatten dat die altijd, en dat is typisch denk ik voor deze regio, dat die altijd dubbel of drie dubbel spreekt en denkt. He, dus hij heeft een van die tentoonstellingen in White White Space is ook een papegaai, een levende papegaai, die een bandopname van Broodhaars over zichzelf herhaalt. Die papegaai die heet Ne dis pas que je ne l'ai pas dit. Zeg niet dat ik het niet gezegd heb.
Die staat hier later, ook, maar het is geen echte, hè, Bart?
Nee, het is een mengwerk, want later heeft hij een dode papegaai verkocht. Ja, dus als tegenzet daartegen. En die heet Dieke Schledi.
Hij was een woordkunstenaar, maar ook een beeldkunstenaar. Het is iemand die op een heel bijzondere manier woord en beeld met elkaar combineerde en ook liet verglijden. Was dat helemaal nieuw in die tijd? Was dat revolutionair, Bart?
Ik denk als je ernaar kijkt nu, waarom is Broodhaars... Dat is eigenlijk onze basisvraag. We zijn vertrokken van de vraag, in White White Space heb je al die grote... fenomenale, belangrijke kunstenaars gehad, de ene na de andere, wat is echt niet te doen, ongelooflijk eigenlijk. Welke van die kunstenaars zijn voor vandaag eigenlijk superbelangrijk en actueel? En waarom kom je dan bij een Broodhaars uit? Precies daarom. Omdat die eigenlijk in een tijd waarin je nog veel helden hebt, grote helden als kunstenaars, dat die net, dat die geen held meer is, maar een soort anti-held die dingen in vraag stelt.
Ja.
En dat is eigenlijk de mentale ruimte waar we vandaag mee moeten omgaan.
Toch nog even naar zijn jeugd, Lotte. Hij liep daar constant rond in het Paleis voor Schone Kunsten. Was ook betrokken bij het organiseren van een aantal tentoonstellingen. Ik heb ooit een tentoonstelling gezien in Brussel. En dat ging over pop art. En tot mijn grote verbazing was het werk van Broodhaars daar ook in opgenomen. Hoe ging hij daar in die tijd mee om? Vond hij, dat is natuurlijk de kunstgeschiedenis die dat later bepaalt, maar ja, wat had hij met pop?
In eerste plaats een directe reactie op die popart. Broodhaars vertrekt altijd, is een contextuele kunstenaar, dus niet conceptueel. Hij vertrekt altijd van een gegeven en hij zag zijn werk in de eerste plaats was een reactie daarop, op die popart. Hij gaat dan ook in 65, spijtig genoeg heb ik dat niet teruggevonden, maar hij heeft een lezing gegeven, een leçon pour le national pop art, in het Paleis voor Schone Kunsten, waarin dat is maar een interpretatie, maar als hij zichzelf als... hij begint eigenlijk met zijn eigen nationale pop art als een reactie uit al die pop-art die uit de VS komt.
Mm-hmm. Ja, het was een Amerikaans fenomeen natuurlijk.
Ja, het was een Amerikaans fenomeen.
Ja.
Dus, en wat was de vraag? Van wat had hij met pop-art?
Ja, wat hij daar zelf van vond, omdat ik nu een beetje die idee heb van hij reageerde daar meteen op in zijn kunst. En het is gek dat hij later dan ook is gaan figureren op de tentoonstelling over pop-art.
Ja, dat is vanzelfsprekend, denk ik dan. Ja. Nee?
Ik wil nog even een aantal werken erbij halen. Hier is een koffertje te zien in het MUCA, zo'n klein koffertje. En dat is een vraag voor jou, Lotte. En daarin zit kapot glas. Er zit ook een brief bij. En een en ander heeft te maken met een van de eerste verzamelaars van Marcel Broodhaars. Dat is een man die ondertussen ook is overleden. Izzy Viesman was dat. heel bizarre relatie had hij tot die verzamelaar. En dat zegt iets over die entourage van Brotaars in die tijd. Wat is het verhaal achter dat koffertje met dat kapotte glas?
Het werk waar je naar verwijst is Machina Poème. Dat is inderdaad een koffer van een tijdmachine. Dat deel uitmaakt van het werk dat ook te zien is in de tentoonstelling, Le Corbeau Le Renard. En in die koffer liggen watten met daarop gebroken scherven glas van een bokaal. Nu, het eerste wat ik van... je verwijst naar Easy Fishman. Het eerste verhaal dat ik hoorde van Easy Fishman was dat hij het allereerste werk dat hij van Brotaars had gekocht gewoon kapot had gegooid.
Maar dat moest ook van Brotaars. Dat stond bij de gebruiksaanwijzing.
Dat moest hij. Dat was een vraag van, van Easy zelf. Ja,
Bart. Ja. Ja.
En die vraag... dus de galerist geeft dan toestemming aan Easy om, die, om dat werk te vernietigen.
Ja.
Wat dat dan gebeurt. En daarna krijgt Brotaars die scherven terug en maakte die Machina Poème.
Maar die dus man moet dan nog eens gaan betalen voor een nieuwe.
En dan heeft Easy dat opnieuw, Easy heeft dat opnieuw gekocht. Ja. Dus dat is het verhaal. Ik vind nog altijd, ik heb lang ermee gezeten van waarom heeft hij dat nu gedaan. En hij heeft daar zelf nooit antwoord op gegeven. En na zijn overlijden heb ik nog met de weduwe van Easy daarover gepraat. En zij wilde dat ook graag weten, waarom toch? En dan dacht ik misschien... En zij dachten, misschien ligt hij aan zijn opvliegende karakter of zo. Gewoon van, voilà, die ding kapot. Maar ergens heeft Brotaars in 1974 in de retrospectieve over zijn Le Pense Bête gesproken. Dat is het, een van zijn eerste werken waarin hij zijn dichtbundels in gips plaatst. En hij was teleurgesteld dat niemand dat sculptuur kapot maakte om die poëzie te kunnen lezen.
Ja, dus hij was voor de tweede keer gefrustreerd als dichter. Hij doet dan alle moeite om er nog een schips bij te betrekken en die bundel daarin te zetten. Maar als je een beetje moeite doet, zou je die bundel eigenlijk nog altijd kunnen lezen. Maar niemand deed het.
Niemand deed het en hij was er zodanig door verbijsterd dat het publiek niet bewogen werd door dat verbod en dat toch gewoon pakte en dan de poëzie las. Dus ik denk, misschien heeft... Het is maar één van de mogelijke opties dat Easy daarom die potten kapot heeft.
Ja. Easy was had een hele fantastische anarchistische kant. En het is eigenlijk, denk ik, het staat dicht bij het werk. Hey, als je zo'n glazen pot met iets opgeschreven als kunstwerk verkoopt... Dan vind ik dat eigenlijk een goede...
Bart, laat je de glazen wel op tafel staan vandaag?
Ik heb het nog niet vast. Hè?
Het zijn trouwens glazen van het MUCA, dus het is op uw budget dan... als ze in de grond vliegen.
Maar dan is dat een logische vraag om te zeggen, mag ik dat nu kapot smijten?
Ja.
Dus dat is en het feit, en ik geloof, want hij heeft dan gereageerd, Marcel Brotaars, met die toestemming. Hij zegt dan van ja, ik heb mijn morele integriteit geloof ik als kunstenaar verloren. En op het moment dat hij dat hermaakt, dus dan, het gaat in twee fases. Hè, dus eerst koopt hij er eentje, zegt hij, mag ik dat kapot doen? De volgende keer koopt hij er een reeks, mogen die al kapot? En dan zegt Brotaars op voorwaarde dat ik ze terugkrijg. En dan... Maakt Brotaars er een nieuw werk van en koopt Easy dat opnieuw. Dus dat wordt een soort dialoog tussen die twee, waar het gaat om kunst en niet om spullen. Mm-hmm. Niet om marchandise. Mm-hmm. Ja, een prachtig verhaal.
Ja, er hangt hier ook zo'n een tabel aan de muur. En dat gaat eigenlijk over wisselkoersen, Lotte. Wat wilde hij daarmee zeggen, Marcel Brotaars? Want we hebben nu de idee, ja, dat is altijd heel... Ironisch dat werk, het is ook heel vaak heel poëtisch, maar je hebt altijd de idee dat je een beetje, ja, dat je erg in een soort duisternis wordt gedreven door Brotaars. Daarom zijn mensen nog altijd bezig met hem te analyseren, ja, denk ik.
Die duisternis is net inderdaad omdat hij eigenlijk op zich niks heeft gezegd en alles net van betekenis wilde ontdoen. Zij wilden naar een soort nulpunt komen. Ook Le Corbeau Le Renard, die film, dat was een poging om woord en beeld zodanig in elkaar te laten overgaan dat er uiteindelijk geen betekenis meer en die woorden of die beelden hing. Omdat met die poging van altijd terug tot nul, alles tot nul te herleiden zonder betekenis, wil hij structuren blootleggen. En dat is uiteindelijk, ik denk dat dat het belangrijkste is wat dat Brotaars heeft gedaan, waarom dat ook Brotaars als politiek kunstenaar misschien kan gezien worden.
Ja.
In de zin dat hij, als je die structuren ziet, dan kun je er ook veel beter mee omgaan. En dan zie je dat al onze gewoontes eigenlijk een gevolg zijn van een politieke beslissing in het verleden. En dat dat nu dan gewoontes zijn. Mm-hmm. Dus dat is Ja, die wisselkoersen ook. Wat hij daarmee doet, dat is die MB. Hè.
Hij verhandelt ook zijn eigen signatuur natuurlijk. Hè.
Ja, dat is het authenticiteitsbewijs. Dat is wat dat waarde geeft aan het kunstwerk nu. Waarom dat Broodhaars een miljoen waard is, bijvoorbeeld, is omdat daar MB op staat. Ja.
Ik vraag het even aan GB. Hè, dat is dan Guillaume Bijl. Guillaume, jouw relatie tot Broodhaars, wat is dat voor een? Hoe verhoud jij je daartoe?
Ja, het is zo in de jaren 60. Heb ik een tentoonstelling gezien in de White White Space. Ik denk de eerste tentoonstelling van Marcel Broodhaars. En ook in 69 was er de activiteit in de A37... gesponsord door Izzy Visman en geleid door Casper Keurig in die tijd. En daar kwamen allemaal bekende, interessante kunstenaars aan bod, zoals Marcel Broodhaars, Panabrenko, James Lee Byers, Cal André, Lamont de Jong, Ben Vautier. En ik heb daar dikwijls als jonge potentiële kunstenaar op bezoek geweest.
Jij was nog zoekende in die tijd.
Ja, zeker en vast. Ik ben een kleine laadbloeier. En ik heb Marcel Broodhaars er ook ontmoet. En ik ging in 69, een half jaar ben ik in de theaterschool geweest van het Riet. En ik kwam Marcel Broodhaars, die woonde daar achter de hoek. En ik zijn die tegenkomen op straat en die sprak mij aan. Die had mij daar in Antwerpen al zien rondlopen op die tentoonstellingen. En zei, kom bij mij thuis een koffie drinken. Dat was echt een hoek. En ik zijn hier uitgenodigd geweest bij Marcel Broodhaars thuis. Een paar keren zelfs. En ik kreeg daar een beetje eten en ik kreeg daar koffie en dergelijke. En ik vond dat een hele knappe, indrukwekkende persoon, waar ik later, eerst in de jaren 80, 90, meer zijn werk en installaties zijn echt tegengekomen. Ik ben uitgenodigd geweest bij Marcel. Bij
ja, wie kan dat nu zeggen aan deze tafel?
Als jonge student.
Ja, dat is toch wel een beetje jaloersmakend, hè? Bart de Baere, dat je gewoon bij Marcel Broodhaars aan tafel kon aanschuiven. Hadden jullie het over kunst of over de kwaliteit van de koffie?
Nee, voornamelijk over kunst. Nee, het was heel imponerende persoonlijkheid. Heel genereus en vriendelijk en lief. En een hele knappe gast, een hele knappe kunstenaar. Het is eerst later dat ik in de jaren 80, 90 meer geconfronteerd ben met zijn werk. En in feite is hierboven nu eigenlijk de eerste keer dat ik een grote, mooie tentoonstelling zie met verschillende werken. Sommige heb ik vroeger tegengekomen in andere groepstentoonstellingen en dergelijke. Maar er zijn ook werken die mij echt nog verrast hebben hier in het Mukaan.
Ja, er zijn heel veel zaken, ook voor mensen die veel werk van Broodhaars hebben gezien, die nog nooit zijn tentoongesteld. Lotte, jullie moeten met de curatoren in archieven zijn gedoken en van alles hebben opgediept, neem ik aan. Het is ongelooflijk. Ik heb tekeningen gezien waarvan ik niet wist dat ze bestonden. Ja. Tekeningen van mosselen, van het ei natuurlijk.
Een hele reeks
tekeningen. Er is ook zoiets, een heel mooie tekening met twee schipjes zo. En dat is voor zijn moeder.
Voor zijn moeder, ma chère maman.
Ma chère maman, zo heet het.
Saint-Hélène, dus het is eerder Napoleon.
Men kan daar van alles in lezen, denk ik dan. Waar hebben jullie dat allemaal gedaan? Want dit is inderdaad een heel andere tentoonstelling dan de meeste over Broodhaars, waar men altijd fixeert op de mosselen, op de eieren enzovoort. En dit gaat over iets anders.
Maar ik denk, omdat we gewoon vertrokken zijn zoals wat het initiële idee was, we beginnen met die 5 tentoonstellingen in de White White Space en we gaan vandaar verder kijken, vooral ook naar mensen die Broodhaars nog gekend hebben. Spijtig dat we Guillaume Bijl hebben nog niet gesproken, maar voilà, dat is nu het moment. Zo kom je andere dingen tegen. Dat gebeurt niet in archieven, maar dat is meestal bij mensen thuis. Zoals, we hebben daarmee, dat is niet wij twee alleen, dus Lilian de Wachter heeft daarbij ook geholpen. En we zijn zo van de ene persoon naar de andere. Ik herinner mij een gesprek met Philippe de Gobert bij hem thuis, die Broodhaars Helemaal in het begin heeft hij heel veel werk van foto's genomen van Brotaert zijn werk. En hij heeft ook samen die techniek ontwikkeld van die 12 fotografiek, waarvan het er boven een aantal hangt. Dus dat zijn geen zeefdrukken, dat zijn echt fotografische prints op doek. Dat heeft hij samen met die Philippe de Gobert dan ontwikkeld. En daardoor hebben we van hem hebben we ook een paar kleine werkjes. Onder andere die Missa Solemne is er één.
Ja, want dit is ook wel een beetje een tentoonstelling van de klassieke muziek. Hè. We hebben aan de ene kant hebben we Offenbach. Er staat hier ook een oude platenspeler in de hoek. Daar kan je das Rheingold beluisteren. Mooie versie trouwens, Lotte. En dan hebben we op de een of andere manier ook Beethoven die erin sluipt, Bart de Baere. Laten we toch nog even gaan kijken naar, ja, vandaar naar dat politieke. En dan die zon, die moet ook nog aan bod komen.
Ja, ik denk, wat ik fantastisch vind, hè, is dat wat we hier zichtbaar maken, is wat dit stuk van de wereld is geweest. Dit stuk van de wereld, dat is de plek geweest waar eigenlijk die naoorlogse kunst, die nu over de hele wereld wordt gepraktiseerd, waar die een stuk voor het eerst zichtbaar is geworden. En dat was in een van de kernmomenten daarin was de as Antwerpen-Brussel. Want dat gaat niet over Antwerpen tegen Brussel. Dat was toen één verhaal. Het verhaal van Düsseldorf is verteld. Het verhaal van Amsterdam is verteld. Maar ons verhaal, dat zijn we bijna vergeten, terwijl het hier nog vol zit. Al die prachtige dingen die mensen hebben bijgehouden. En dan is voor mij misschien het meest ongelooflijke politieke werk, is dat hele stille werk waar hij begint. En ik spreek nu in het verlengde van een gesprek met Lotte. En dus wij vertrekken vanuit zijn Beethoven die Napoleon bewondert, die de Eroica schrijft, die daarna die Missa Solemne schrijft. Insolite, sole de zon. Dus die zon is ook dubbel. Die zon is zowel de macht als de mogelijkheid.
Ik denk ja, leuk. Het natuurlijk structurerend gegeven in onze samenleving. Het is daarom ook soleil politiek. Die twee woorden zijn zo mooi samen, omdat die elkaar versterken. Je hebt de zon structuur geven, natuurlijk. En dan hebben we politiek ons artificieel structureel gegeven. Dus iets waar politiek daarmee geven ons leven structuur.
Ja, terwijl Brotaert, ja, hij sprak zich politiek uit. Hij was lid van de Communistische Partij. Heel lang, denk ik. Maar ik heb zelden van hem teksten gelezen die puur over politiek gaan, Bart.
Ja, maar het is een negatieve theologie, hè. Dus ik denk dat je kunt zeggen dat als hij zegt, volgens mij is die vraag die hij zich in midden jaren 60 stelt, is: wat kan ik doen? En heel veel kunstmensen van die generatie hebben die vraag. Het is een ethische vraag van: wat kan ik doen in deze maatschappij, voor deze maatschappij? En zijn antwoord is een negatief antwoord.
Het is ook
maar dat is het krachtigste positieve dat je kunt hebben.
Hè? Het is ook veel dubbelzinniger, want terwijl hij lid was van de Communistische Partij, was hij ook een boekhandelaar. Dus dat strook niet echt.
Ja, en altijd heel mooi, strak in het pak. Wit hemd, zwart kostuum, zo was hij ook wel. Hè. Hij zag er een beetje uit als de uberbourgeois, zou je kunnen zeggen. Dat is ook dat dubbele aan Brotaert.
Ja. Of weer opnieuw dat nulpunt en het opgaan in het anonieme.
Ja. Lotte, ik wil ook nog even verwijzen naar die bizarre hoek daar in de tentoonstelling met Wagner en das Rheingold. Een en ander heeft te maken met Beuys en een wijzende vinger richting Jozef Beuys. Hij heeft ook in Düsseldorf gewoond. Hè. Marcel Brotaert mogen we niet vergeten. Het is niet alleen maar Brussel geweest. Wat wilde hij aan Beuys vertellen?
Hij heeft een open brief geschreven naar Jozef Beuys, waarin dat hij een brief opneemt, een valse brief, die hij zelf heeft geschreven, van Offenbach aan Wagner, waarin dat hij Wagner of Beuys probeert te waarschuwen voor de recuperatie van zijn geëngageerde oeuvre door de macht. Dus in die zin vergelijkt Brotaert zichzelf eerder met Offenbach en het lichtvoetige operettentheater, maar wat dat ook heel kritisch kan zijn en misschien zelf kritischer.
Offenbach is niet om mee te lachen. Hè?
Nee, is niet om mee te lachen. En het gaat meer om karikaturen. Ja. En Offenbach kan openlijker de spot drijven, daardoor met de macht, terwijl dat Wagner aan het einde van zijn leven natuurlijk een eigen operahuis krijgt van Ludwig II.
Ja.
En ja, waar kun je dan nog geëngageerde kunst maken als je alles krijgt? En dus dat is een kleine commentaar, denk ik, van niet zo letterlijk, maar van Broodaerts, of een invraagstelling van Broodaerts naar Beuys toe.
Mm-hmm. Ja. Ja, Beuys was misschien een beetje te veel de goeroe aan het worden ook. Zou dat kunnen, Bart de Baere?
Ja, ik denk dat in de Beuys-tentoonstelling die wij hier hebben gemaakt, was dat voor mij het hoogtepunt was dat hele grappige videootje dat hij op het einde heeft gemaakt, waar je een soort popdansje doet, weliswaar geëngageerd popdansje. Maar ik heb ooit een tentoonstelling gezien en dat heeft me heel lang laten afknappen op Beuys, waar die met allemaal eigenlijk dingetjes die Beuys had gesigneerd. Dus Beuys heeft dingen gesigneerd in een kunstmarkt. Alles wat je bracht signeerde, vind ik prachtig. Maar dat doe je niet. Dit was de verzameling van de mensen die samen met hem wijn hadden gemaakt. En dat doe je niet met vrienden, vind ik. Dus ik dacht op dat moment, ja, hier gaat hij inderdaad in zijn rol als goeroe, wordt zijn werkelijkheid als goeroe. Ben ik lang op afgeknapt, maar ik moet zeggen, ik ben ontzettend blij dat we een paar jaar geleden de moed hebben gehad om Beuys, die toen 20 jaar vergeten was, terug op te pakken. Niet alleen omdat hij nu werkwaardigerwijs terug hip wordt, maar vooral ook omdat hij zo relevant is. Want wat Beuys heeft proberen doen, dat is denk ik nog scherper en nog schrijnender dan wat Broodaerts heeft proberen doen. Die komt terug, die start in een land dat kapot is, waar niks over is. En volgens mij, zeker bij Beuys, is een hele leven de vraag, wat kan ik doen om te zorgen dat dit niet opnieuw gebeurt? Alle trucken zijn goed. Ja. Ook dat goeroeschap is in die zin maar een instrument.
Ja. Ik moet Lotte laten gaan, want zij heeft nog een heel belangrijke afspraak vanavond. Lotte, jij gaat nog muziek gaan maken. Ja. Ja, ik wens jou heel veel succes. Wij gaan nu muziek laten horen. Dankjewel om hier te zijn. Geef haar alvast een applaus, Lotte Ekwee. Thank you. Everything is Splendid van Gilbert Isbin met onder meer Kurt Bertels op alt-saxofoon. Pompidou live in het MUCA in Antwerpen. Wij hadden geen tijd namelijk om naar de Zweedse Academie te gaan vandaag, waar de Nobelprijzen zijn uitgereikt. Heb je het werk gelezen van Peter Handke? Vraag ik mij af, Bart de Bare. Heb jij dat allemaal gelezen? Nee, maar je moet je microfoon nemen, anders zullen de mensen jou niet verstaan op de radio. Ja. Ja, is dat een belangrijk moment voor jou, Nobelprijs en literatuur? Of daar ben je gewoon niet mee bezig?
Dat is niet mijn belangrijkste moment in de wereld. Misschien voor jou wel.
Ik ga het nog even aan Guillaume Bijl vragen. Heb je het gevolgd vanmiddag?
Ja, ik heb het gevolgd. Ja.
Ja.
Peter Handke heeft toch dat prachtige boek geschreven over die prijzen. Hè? Geen volledig boek met al zijn redens met prijzen.
Dat weet ik niet, nee. Bon, ik wou toch even checken. Jammer dat er geen Nobelprijs beeldende kunst bestaat, denk ik dan. Bart de Bare, aan wie zou jij die geven?
Michelangelo.
Voilà. Ook Broodhuis was een soort Michelangelo, zou je kunnen zeggen. Een man van heel veel stilen, want dat kon Michelangelo ook. Die kon beeldhouden, die kon schilderen, die kon sonetten schrijven. Dat is ongelooflijk. Ik wil nog even naar de nostalgie van Broodhuis. Ja, ik zie daar altijd een nostalgicus in. Verwijst heel vaak naar de 19e eeuw. Is een fan van Mallarmé, is een fan van Baudelaire. Hoe zie jij dat? Wat zegt dat over die man? Dat kwam dan ook natuurlijk naar voren toen hij zijn eigen fictieve musea is beginnen ontwerpen met werken, zogezegd, dat waren allemaal postkaartjes uit de 17e eeuw en uit de 19e eeuw. Wat zegt dat over hem?
We hebben als mensen de neiging om een op het einde van ons denken een soort gelijkteken te willen hebben met dan één getal achter, een antwoord. Maar Broodhuis gaat er, denk ik, echt essentieel over het feit, en dat is in ons aller leven, denk ik, zo, dat die dingen er niet bestaan en dat eigenlijk wat het leven interessant maakt, dat zijn die onoplosbaarheden. Daarom vind ik dat werk dat hier voor de eerste keer in ons land is, Decor Conquest, dat fenomenale late werk dat hij heeft gemaakt in Londen, vind ik dat zo fantastisch. Dat is, aan de ene kant heb je het 19e eeuw, aan de andere kant heb je het heden. Zijn alle twee fenomenaal krachtig. Ja. En in elk van die twee heb je eigenlijk aan de ene kant de oorlog en aan de andere kant ontspanning. Ja.
Kan je nog even beschrijven, Bart de Bare, dat werk? Want het is ongelooflijk. Er staat wat tuinmeubilair. Er staan gevaarlijke machinegeweren. Een kanon, een kreeft, ga maar door. Dat is onwaarschijnlijk, dat kunstwerk. Je hebt het trouwens uit een Russische collectie moeten halen.
Ja, daarom is alles ook met de lucht moeten komen, want je krijgt die dingen dus niet over die grenzen natuurlijk. Dus je krijgt, maar ik vind het symbool is ook wel prachtig dat we uit Rusland nu, bye-bye, this is Joseph Kosuth, one of the greatest. Great conceptual artist.
Geef hem een applaus. Jozef Kosuth kwam werk bekijken in het MUCA vandaag. Van Marcel Broodhuis.
Die net speciaal naar Antwerpen kwam om de tentoonstelling te zien. Maar die ook prachtige tentoonstelling heeft gemaakt in het verleden ooit. Engelse kanonnen uit de tijd van Waterloo en Amerikaanse aanvalsgeweren nu uit Rusland laten komen om culturele doeleinden. Dat vind ik een heel mooie.
Een ander heel intrigerend werk is Jardin d'hiver. Ik vraag mij af, Bart de Bare, hoeveel van die potten met palmiers heb jij moeten aankopen om dit allemaal tentoon te stellen? Ik heb ze niet geteld.
Ze zijn gehuurd.
Ah, ze zijn gehuurd, voilà. Ja. Je had er ook eentje nodig trouwens voor de autorijschool van Guillaume Bijl, maar dat is een valse Guillaume.
Nee, in de autorijschool dat ik nu tentoonstel, van 79, zijn geen palmen. Ik heb ook palmen gebruikt als een soort van winkelier van Oosterse tapijten, ook chaussure, ICC. In een autorijschool zijn geen palmen, zijn maar, een beetje is dat? IKEA. Ik weet een IKEA-pand.
Het is een boompje uit plastic. Even naar de Jardin d'hiver van Broodhuis. Het is heel bizar, je loopt daar rond, er staan opnieuw stoeltjes. Wat wil dat eigenlijk zeggen? Of wat heeft hij daarmee willen zeggen?
Dat weet ik niet, maar ik vind het wel een mooie, ik vind het wel een mooie tegenstelling. Aan de ene kant die Jardin d'Hiver, aan de andere kant die Decor Conquest. Jardin d'Hiver is denk ik meer zijn basisstaat. De basisstaat is een, eigenlijk iemand die niet het achterste van zijn tong laat zien. Iemand die, waarmee je, wat iemand die fascineert, omdat die, en met die eigen soort atmosfeer schept. En in die atmosfeer wordt betekenis mogelijk. In die zin is de Decor Conquest is dat eigenlijk een soort uitzonderingswerk. Hij wordt uitgenodigd op het einde van zijn leven voor de openingstentoonstelling van de ICA. Hij zegt, Londen, ik ga doorgaan. Dat is hoe ik het lees. Mm-hmm. Dus, terwijl in de meeste van zijn werken heb je een soort... Wat hij doet, hij neemt eigenlijk zijn alle dingen in het leven alledaags. Ook die palmen. Dat zijn, hij neemt dingen die een soort bijna clichés zijn, bijna symbolen, waarvan we bijna denken dat ze zich rondom ons bevinden. En hij maakt daar hele scherpe keuzes mee en daardoor maakt hij daar onvergetelijke beelden van. Dat is een hele, dat is een soort keuze voor wat men nu memes zou noemen. Dus kleine stukjes gebeuren die we nooit meer kwijtraken. En in die Jardin d'Hiver, dat wordt voor mij een beetje de ultieme samenvatting van onze burgerlijke, de burgerlijke tijd waar wij uitkomen en waar we nu zitten. Wij willen zeggen, ja, wat doen we ermee en hoe gaan we verder?
Mm-hmm. Ja. Guillaume Bijl, was voor jou een favoriet moment op deze tentoonstelling? Aan welk werk ben je echt blijven plakken? Want je hebt natuurlijk zoveel al gezien.
Ja. Ik heb ook voor de eerste keer in het echt dat zandwerk gezien. Dat zandwerk met een palm in het midden. Als een symbool ook misschien van de bourgeoisie. En dat vond ik heel poëtisch de eerste keer ik dat zie. En ik vind ook qua revolutie van vorm, dat Marcel Broodaar is wel een hele sterke persoonlijkheid. Het is in het begin van de jaren 70, eind jaren 60.
Ja, dat is inderdaad een hele mooie sculptuur. Bij jou, Bart, waar ben jij ontzettend blij mee? Behalve met die hele grote werken natuurlijk, die je dan vanuit Rusland moet laten overvliegen. Maar...
Het werk waarnaar de tentoonstelling is genoemd, Soleil Politique, een pieperklein tekeningetje. Je hebt die, in het midden heb je die leegte van die zon, waar wij hebben bijgeschreven politiek, en daaronder heb je een aantal planeten. En het kleinste planeetje is zwart gemaakt, de aarde. Dat is niks, maar dat is zoveel. En eigenlijk is dat, dus op dit moment spreekt dus de grote decolonisatiebeweging, die op dit moment een van de grote spreekt over de, we moeten kijken naar de donkere kant van de moderniteit. Ja, ik denk dat in dat ene hele kleine bewegingje, daar zit dat in. Maar je hebt ook wat, je kunt spreken in clichés over, je is altijd bezig met zijn handtekening. Het meest poëtische moment van handtekening vind ik in de grote zaal rechts van de Jardin d'Hiver. Daar is er een papiertje en daar heb je een dia op met zijn handtekening, MB. En dat, daar staat boven, ne pas encadré. Broodhuis was iemand met een je ziet dat ook als je naar zijn foto's kijkt, hoe aanwezig hij altijd was. In die zin, de beschrijving van Guillaume, kan ik me echt in, als je daar komt, je ziet dat elk moment was hij bewust. En daardoor heeft hij ook onvoorstelbaar veel ruimte gemaakt om de kunst te veranderen, om de grammatica van de kunst te veranderen. Want ik vond een hele juiste opmerking van Guillaume, je hebt dat zandtapijt, maar ook wat Lotte daarvoor zei, nee, zijn geen zeefdrukken, dat zijn fotodoeken, foto's op doek. Dus dat is zowel een commentaar op het schilderij als op de foto. Dus heeft voortdurend, en de hele tijd zie je in de tentoonstelling ook, hoe hij kleine zetten doet en een beeld een kwartslag laat verschuiven. Net iets even anders stond. Dus hoe hij dingen combineert. En dat is denk ik wat op dit moment maakt dat we, of dat in Turkije is, of dat in China is, of dat in Singapore is, of in Indonesië, dat je mensen hebt die op dit moment met die grammatica, met die taal, wordt op dit moment over de hele wereld kunst gemaakt. Ja. En dat zijn dingen, er zijn heel veel dingen, bijvoorbeeld zo'n zandtapijt, ga je niet makkelijk voor hem vinden. Ja. Het idee van niet een installatie, maar een decor, die bewust zijn van dat. Het Kunstenaarsmuseum, als wij dat belangrijk ensemble van Ellen Sekula hebben, is dat omdat Ellen Sekula ons land belangrijk vond, omdat Marcel Broodaerts dat museum dus eigenlijk heeft gemaakt. Dus hij heeft heel veel mogelijkheden.
En dat moeten we eerlijk zijn op een hele korte tijd, want die kunstenaarscarrière van Broodaerts heeft hoop en al een jaar of 12 geduurd. Want de man is vroeg aan zijn einde gekomen. Guillaume Bijl, ik wil nog even naar jou. Jouw autorijschool, dat was heel vroeg in jouw carrière een soort van... het was een mijlpaal. Ja. In welke zin ben jij misschien schatplichtig ook aan een Broodaerts, Guillaume Bijl?
Ja, ik weet het niet. Ik was beïnvloed toch wel in een grote mate met de conceptuele. Maar de conceptuele uit 69 en dergelijke, zoals Bruce Nauman, Boltanski, die mensen. Marcel Broodaerts, buiten dat ik hem ontmoet heb en gekend heb, ben ik nooit niet zo diep in zijn werk gegaan. Maar er zijn wel analoge elementen, ook in mijn werk. Hè. Bijvoorbeeld ook nu voor de eerste keer boven heb ik ook gezien dat ik heb zo werken gemaakt, verboden te kamperen, en dat gevisualiseerd en verboden fietsen te plaatsen in de luchthaven van Montreal. En ik zie hierboven ook een werk, verboden patouchés, les objets. Er zijn zeker vaste elementen die terugkomen, onrechtstreeks, onbewust, in mijn werk ook. Ja.
Toen jij die autorijschool maakte, Guillaume, want dat is ongelooflijk. Het ziet er nu wat vintage uit, natuurlijk. Mm-hmm. Maar toen zag het eruit als een autorijschool... zoals ze eruit zag. Hè. Dus de realiteit wordt gewoon bijna genadeloos gekopieerd. Waarom deed jij dat?
Ja, waarom deed ik dat? Zoals Marcel Broodaerts is vertrokken vanuit de poëzie. Ik ben meer... begonnen met een soort van maatschappijkritiek. Hè. De auto, hè, de god van de westerse maatschappij, de autorijschool, die ik ook gevolgd heb, maar nooit mijn rijbewijs gaan halen, ik zal het zo zeggen. En die autorijschool, dat was in een buurt, ik laat mij ook beïnvloeden door de omgeving waar ik de installatie realiseer. En dat was in een buurt met een paar autorijscholen en bij gevolgen heb ik in een galerij, hè, in de plaats waar het niet thuis hoort, zogezegd het ophouden van de kunst. En omdat er bijvoorbeeld geen geld meer was en geen kunstinteresse, heb ik dan voor de eerste keer een realistische installatie gemaakt, een transformatie-installatie, een autorijschool.
Omdat je dacht, van dan gaan mensen wel kijken. Als er geen interesse is voor hedendaagse kunst, gaan ze wel naar een autorijschool kijken.
Ja, er zijn wel een paar mensen binnengegaan die zich hebben willen inschrijven in de tijd.
Maar in die zin, Guillaume Bijl, connecteer jij toch wel met Marcel Broodaerts. Eind van de jaren 60 heeft Broodaerts even meegedaan aan de bezetting van het Paleis voor Schone Kunsten in Brussel. Nadien heeft hij zich daar wel van gedistanceerd. Maar daar ging het eigenlijk ook over. Hij was samen met een aantal andere mensen eigenlijk nogal... Ja, kwaad over het feit dat er te weinig aandacht was voor hedendaagse kunst, dat dat ook te weinig werd getoond, is ook een reden waarom hij dan zelf maar musea bij hem thuis is beginnen ontwerpen. Dat is iets wat jou ook heel kwaad maakt.
Ja, zeker en vast. Ik laat zien wat er feitelijk niet zou mogen gebeuren. Een schoolwinkel in het cultureel centrum, een casino in een museum, een atoomschoolkelder in een groepstentoonstelling. Ik laat zien wat erin mag. Ik heb ook, maar ik ben vertrokken vanuit de inhoud, vanuit een beetje kritiek op onze met een zekere humor op onze maatschappij meer gericht dan op kunst. Ik laat zien wat er niet mag gebeuren. Een kunstgalerij of een kunstmuseum moet een kunstgalerij en een kunstmuseum blijven. Hè? Ja, omdat ik natuurlijk zelf vind ik kunst zeer belangrijk eigenlijk als uitlaatklep en als getuige van onze tijd, van onze beschaving, tussen aanhalingstekens.
Brotaars, van wie hier ook dat... En je ziet dat blad hier op de muur hangen. Musée d'art moderne, avant repourcose de faillite.
Ja, ja.
Ja, wat moeten wij daar nu mee doen met zo'n uitspraak, Bart de Baere?
Jef Gijs heeft me ooit gezegd, want die heeft ooit een voorstel gedaan om het Museum voor Schone Kunst op te blazen. Die zegt, natuurlijk is dat een statement voor het museum. Vanzelfsprekend. En dus ik denk dat we... Wat denk ik wij moeten doen, hè? En dat proberen we hier in het NUK en nu. Dus we moeten dit bekijken vanuit onze perspectief. En dus Brotaars, toen ik jong was, dat was gelijk... Dat stond vlak bij mij. Dat was mij vertrouwd. Ik had het gevoel dat ik dat begreep. En dan zijn de Amerikaanse theoretici daarmee aan de slag gegaan. En toen dat terugkwam, dacht ik... Ik heb het toch nooit begrepen.
Er zijn bibliotheken volgeschreven over Marcel Brotaars.
Ja, fenomenaal. Ja. Want die heeft ook fenomenale dingen gedaan. En ik denk in die zin is het werk van Guillaume Bijl en het werk van Marcel Brotaars, dat komt eerder voort uit hetzelfde stuk van de wereld. Wij zitten tussen de grote koloniale grootmachten, de echte grote Frankrijk, Engeland, Duitsland. Wij zitten daartussen. En bij ons is alles, dat is een beetje een overgang. Dat is een beetje van hier naar daar. Dat is een beetje ritselen. Dat is eigenlijk beseffen dat er geen groot antwoord is.
Of geen grote verhalen meer.
Ja, en dan toch proberen daar een precieze zet in te doen. Dus en ik denk dat soort het begrip dat wij kunnen hebben... Daarvan is denk ik onmiddellijker dan dat in Rusland of in Amerika kan zijn. En wij moeten dat terugpakken.
Mm-hmm.
Wij moeten zeggen, hier zijn er in die plek waar die hedendaagse kunst eigenlijk een stuk is zichtbaar geworden. Daar zijn dingen van belang gebeurd. Op ons manier.
En er was niet alleen Magritte natuurlijk. Zou je kunnen zeggen dat Marcel Brotaars de Belgische kunstenaar par excellence is, Bart? Of Guillaume?
Bij dat dijbeen, hè?
Ligt hier een dijbeen, hè? Het is een mannelijk...
Ongetwijfeld mannelijk. En met geel, rood en zwart. Maar als je naar de schets kijkt, dan zie je dat hem dat de eerste keer heeft getoond in het Kunstmuseum in Berlijn. Nu, als je dat bekijkt, als dat ligt, is dat dus duidelijk een Belgisch dijbeen.
Een Belgisch dijbeen.
Als dat recht staat, is dat er volgens mij geen Belgisch meer.
Ja, Bart deed hier nu een rare beweging. Bart, ik ga dat nu eens even niet uitleggen voor de mensen die aan het luisteren zijn. Maar jij stond recht en jij deed iets.
Dus die dubbelheid zit volgens mij zelfs daarin. Het is een soort bewustzijn van het feit... Niets is ooit maar één ding. Alle dingen zijn verbonden en alle dingen hebben altijd hun omgekeerde in zich.
Guillaume.
Ja, het is ook... wij zijn duidelijk exponenten van ons complex Belgen. Margriet Brotaars, ik en nog anderen, Jan van Kruijsen. En bijgevolg, zullen wij wel iets hebben van Belgicisme, zeker en vast.
Maar is dat die ironie? Is dat Boys, ook die...
Ik vind dat altijd te kort door de bocht. Joseph Beuys is ook een lokale kunstenaar. Mm-hmm. Die komt uit Rijnland. Joseph Beuys in het Rijnland ziet men Napoleon als een bevrijder van de Pruisen. Ja, tot op de dag van vandaag. Dat is ook deel van de sfeer die bij ons is. Dat kun je nooit uit de rest van Duitsland hebben. Laure Provost, die komt uit Lille.
Ja.
Maar dat is ook voor mij een lokale kunstenares. Dat is eerder een stuk van de wereld waar dat gaat over handel, over uitwisseling, over komen en gaan. Over een hele grote vrijheidsgraad. Omdat dat soort vaste van de grote nationale verhaal er nooit is geweest.
Mm-hmm. Ik wil nog deze vraag stellen, Bart. Als Marcel Brotaars, die zoveel institutionele kritiek had, als die er vandaag zou bij zijn, wat zou hij dan van onze museumwereld denken? Zou hij dat nog maken, zo'n museum avant repourcose de faillite? Bart, Guillaume?
Ja, ik weet niet. Ik vind het heel, heel spijtig dat Marcel zo vroeg is gestorven. Het had heel interessant geweest dat hij zeker nog 20, 30 jaar installaties zou kunnen gemaakt hebben. Ja, ik vind dat een heel spijtige factor aan dat het oeuvre in feite maar 12 jaar oud is en dat dat zoveel potentieel in zich had voor verder te werken en projecten die op tafel lagen en dergelijke. Ja, maar het is in elk geval zelfs die 12 jaar meer dan de moeite waard.
Maar zou hij commentaar hebben op hoe het kunstenlandschap er nu uitziet, Bart?
Ik kan me indenken, zo iemand, hè. Op deze moment is er eigenlijk voor iemand die van boven op de golven surft, is er eigenlijk geen grens. Als ik moet gokken, dan zou ik gokken dat hem eerder dan op zijn Jeff Koons aan overproductie te doen, dat hem aan onderproductie wil doen. Dat hem heel weinig, heel moeilijk, zo dingen zou doen die echt dat hem het eigenlijk de hele kunstwereld niet gemakkelijk zou maken.
Ik denk dat niet. Ik denk dat die heel variabel werk zou maken en vol verrassingen en irritaties en kritisch. Ik denk niet dat die zijn eigen zou herhalen. Zeker en vast niet.
En waarschijnlijk heeft Guillaume gelijk, want hij is de kunstenaar.
Ja, en Guillaume is daar ook heel positief over natuurlijk. In ieder geval, ik vond het een geweldige tentoonstelling. Het is Brotaars echt op een andere manier bekeken. Pas op van dat kanon in het Muga. Nu, het schiet niet, hè. Ook de machinegeweren niet. Dankjewel ook Bart de Baere. Dankjewel Guillaume Bijl. Geef hen een applaus, alsjeblieft. Je kan nog naar het werk van Guillaume Bijl gaan kijken tot begin volgend jaar. Dat is 5 januari. En je hebt net iets meer tijd tot de 19 januari om de tentoonstelling te zien met werk van Marcel Brotaars. Dankjewel om hier te zijn. Fantastisch publiek. Volgende week alweer Pompidou. En dan zitten we onder meer in Beaux-Arts. En dat heeft dan te maken met de tentoonstelling van Constantin Brancusi. Dankjewel en tot een volgende keer. Nog een hele mooie avond met Clara. Bye bye.
Onze andere podcasts via clara.be. Clara Podcast. Blijf verwonderd.